dan is toch pijnlijk. Dat is de broeders, dat is de bijna schijnbaar. En de voer al, ja, dat zeg ik ook. Ja. Nou, ja, dat hebben wij ermee te maken. We zijn de voerouders, we hebben op aarde geleefd. Maar dat was een lichamelijk voorouderschap. Geestelijk ligt dat niet zo. Dus wat onze kant betreft kun je eigenlijk zeggen, ja, dat is niet zo belangrijk. Maar dan ga je denken aan de voorouderverenigingen zoals die bestaat overal en bestaan heeft. De meesten van u zullen denken aan China, waar die voorouderverenigingen een heel lange tijd erg belangrijk was. Maar u vindt hetzelfde bijvoorbeeld op de Fiji's. U vindt het in delen van Afrika. Het is deel van bepaalde riten in Zuid-Amerika. De Indianenstammen houden zich er nogal sterk mee bezig in het Amazonegebied. En zo kunnen we verder gaan. Wanneer je kijkt naar de manier waarop men die voorouders ziet, dan heeft het inderdaad wel een klein beetje weg van het spiritisme. Als de parallellen niet vlijend zijn, van tevoren, mijn excuses. De voorouders die hun nabestaanden kunnen bereiken via een medium, bijvoorbeeld op Bali en delen van Java zie je dat heel veel. De entiteiten die spreken via medicijnmannen, die als invloed optreden via huisartsen, zijn altijd veel beter en ze weten veel meer dan een gewoon mens. Daarom vereer je ze. Je probeert ze tevreden te houden. Je probeert te zorgen dat ze het in het hiernaam als goed hebben. Want als je ze dan nodig hebt, kun je beroep op ze doen. In het spiritisme denkt men, iemand die doodgaat, wordt onmiddellijk veel wijzer. Deze uil wordt onmiddellijk een valk. Ja, dat zou voor de PvdA natuurlijk slecht zijn. Wordt het ook een bedrijf van Van der Valk. Maar dat is natuurlijk niet waar. Wanneer je overgaat, dan kom je terecht in een andere wereld. Waar? Je komt daar terecht met een ik-beeld, met opvattingen en daardoor ook een wereldvoorstelling die je ontleent aan je laatste bestaan op aarde. Pas na langere tijd word je meer bewust en kun je misschien een beetje doordringen in andere incarnaties, in geheimen van het leven. Maar ja, dan ben je eigenlijk al geen voorouder meer, want dan zit je al een hele tijd in de geest. Dus dan zouden we zeggen, ja, misschien de oervoorouders, zoals ze het in bepaalde Duitse tijd zeiden, die oeranen, vind ik zo'n mooie term, oeranen. Oerstok, oeraan, enzovoort. Dan oeraan, krijg je ook nog. Maar wat is nu eigenlijk het geval? Je gaat over. Je hebt jezelf de wereldbeeld. Zijn in jouw leven bepaalde mensen, bepaalde dingen erg belangrijk geweest? Hou je daar een binding mee? Dat geldt ook voor een geest die bij de ODV is. Of bij een andere groep zich heeft aangesloten. Wat dan ook maar een betrekkelijke term is. U denkt natuurlijk niet dat we, wanneer iemand overgaat, onmiddellijk klaarstaan. Meld u bij de ODV, dan krijgt u gratis een jaarabonnement en een theelepeltje. Dat doe je niet. Maar het is een kwestie van harmonie. En als je harmonisch bent met die ODV, dan ben je toch nog betrokken. Gezien je voorstelling van jezelf, van het leven, van de belangrijkheden met mensen op aarde. Het kunnen dan je kinderen zijn, of je kleinkinderen. In dat geval zul je heel vaak proberen, zodra je wat los bent gekomen van de eerste overgangsstijpen, om daar wat voor te doen. Of ze je nou vereren of niet, die band bestaat van jouw kant uit. We weten dat er mensen zijn die naar kerkhof gaan, dan regelmatig daar bloemetjes leggen en alles. Dat kan het wel begrijpen. Een kwestie van sentiment. Maar wanneer je dan voortdurend bezig bent, ach, dat je bent weggegaan en was je maar hier. Dan ben je eigenlijk bezig om iemand tegen te houden. Voor een entiteit is dat niet prettig. Maar ook voor uzelf is het niet prettig. Want u blijft behept met een voorstelling die de werkelijkheid al lang niet meer kan dekken. Ik heb vrouwen meegemaakt die hebben het over hun man die 40 jaar geleden is overleden. En dan denken ze nog steeds aan hem als een jonge, ridderlijke, sportieve figuur met alles erop en eraan. En ze realiseren zich niet dat het op dit ogenblik waarschijnlijk ook een de AOW naderende papzak met een slecht humeur en een dikke buik zou zijn. Je moet je losmaken van die voorstelling. Terughouden is niet prettig. Bij voorouderverheringen en het zorgen voor de doden, wat er meestal mee samenhangt, probeert men iets anders. Men probeert de entiteit als het ware in leven te houden. Voedseloffers, bloemoffers, papiergeldoffers, China, offers van meubels en dergelijke, als in Egypte dodengift en vaak in replica ook later nog. Al die dingen, die zeggen alleen maar, we wensen je het beste. Dus geen rem. Maar nu kom je daar en je roept, of nou een farao is, of een opa, of wat dan ook. Hè. Je roept hem aan, kom en help mij. Ja, dat is precies hetzelfde of je de VVV oproept om een brandje te komen blussen. Dat zal niet altijd lukken. En wanneer je niet luistert, dan kan zo'n entiteit je niet verwijzen. Je kan niet zeggen dat of dat moet je doen. Zo of zo zou het beter zijn. Je zit dus als geest dan met moeilijkheden. Nu zijn er mensen die denken, ja, maar de geest zorgt voor ons. En dan zeggen ze de broeders en de voorouders. Nou ja, als u zegt de broeders, dan kijk ik naar beneden en zeg ik, God, wat een mooie familie heb ik. Maar u denkt dan, ja, dat is een soort geestelijk collectief. En dat zorgt voor ons, zoals ouders voor hun kinderen. Dat kan niet meer. Een dergelijke relatie bestaat eenvoudig niet meer. Wij zijn, zoals dat heet dan, in uw termen lichtende krachten. Wat niet meer of minder betekent dan dat we geen hekel aan u hebben, dat we u het beste gunnen, dat we zelf vinden dat het ook niet slecht is. Wat kunnen wij doen? We kunnen wel uw lot veranderen, maar als we dat doen zoals u het wenst, dan gaat u gegarandeerd de vernieling in. U moet het zelf doen. De ervaring die u op aarde opdoet is voor u noodzakelijk. Dan kunt u wel zeggen, ja, maar broeders van de orde, of een witte broederschap, of wat anders. Zorgt u alstublieft even dat het op aarde anders wordt. En wat zeggen ze dan? Aan me nooit niet. Want dit is jullie wereld, jullie leven, jullie probleem. Daar moeten jullie van leren. Daar moeten jullie iets mee doen. En we willen jullie wel eens inspireren dat dat of dat beter zou zijn. We willen jullie voorhouden hoe het anders kan. Maar doen moet je het zelf. Wij doen het niet. Ja, en dan krijg je natuurlijk dat angstige hoofdschudden. Want ja, 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 maar. Hè? Er zijn een paar dingen die je nooit moet vergeten. Familieverering is eigenlijk de basis van voorouderverering. Op het ogenblik dat de familie een band wordt waaraan je emotioneel en anderszins zelfs niet zou kunnen onttrekken wanneer je het zou willen, dan is die voorouder deel van de familie. En dan maakt die deel uit van jouw opvatting van de familie als een collectief. Op dat ogenblik is het heel reëel rekening te houden met die voorouder. Niet omdat hij iets doet, maar gewoon omdat hij erbij hoort. Omdat hij niet vergeten mag worden, want ook die voorouder, al is hij dood, is deel van het geheel. Zodra je verder gaat dan dit, en een ingrijpen van de voorouders probeert af te dwingen, er zijn zelfs magische riten op gebaseerd, dan zit je in een heel verkeerde hoek. Een voorouder die goed is, die zal niet ingrijpen. Want het ingrijpen is voor u vaak schadelijker dan iets anders. Hij kan waarschuwen. Hij kan zeggen wat volgens hem het beste is. Maar hij kan geen beslissing voor u nemen. Zit die entiteit echter zelf in een beetje benepen en duistere toestand, dan is dat voor hem een soort vakantie. Hè? Je zit in de gevangenis van je eigen gedachten. Daar komt de oproep aan de voorouder. Hij treft je. En voor een ogenblik, voor een dagje, mag je eventjes naar buiten. Je mag je bezighouden met iets anders dan je eigen gedachten alleen. Nou, als je dan christelijk bent opgevoed, dan roep je halleluja. Zover een geest kan roepen. Maar als je dan raad gaat geven, dan doe je dat niet om het probleem op te lossen, maar om de moeilijkheid waardoor je uit je eigen wereld tijdelijk losgeweekt bent, zo lang mogelijk te laten bestaan. Voor de mens niet goed, en uiteindelijk dacht ik ook voor die entiteit minder goed. Want die moet afrekenen met zijn eigen probleemwereldje dat hij zelf geschapen heeft. Hij moet desnoods door hel en lijden heen, om te komen tot dat punt waar je kan zeggen, nu begrijp ik, nu kan ik alles aanvaarden. Als je hem elke keer terughaalt, ja, voor mij, blijkt dat een erg negatieve daad. Tot zover aanvaardbaar? Of niet? Te eenvoudig, te moeilijk, u zegt het. Ja. Nou. Dan gaan we het een beetje anders proberen. Alles, dat weet u in het heelal, is een soort energie, zeg maar. Soms potentieel, soms actief. Wij zelf zijn opgebouwd door dezelfde energie waaruit al het andere is opgebouwd. Wanneer wij een stoffelijke vorm aannemen, dan zijn we opgebouwd uit zeer delicate en ingewikkelde structuren, maar als je ze gaat ontleden tot de kleinste deeltjes toe, dan kom je weer, we hebben hier te maken met een soort velden, onderlinge aantrekking tussen kernen en elektronen, en als we de deeltjes zelf gaan ontleden, dan komt er een ogenblik dat we zeggen, we houden niets meer over, alleen nog energie. De mens, de geest, zijn energie. In dit opzicht zijn ze gelijk en gelijktijdig deel van een geheel. Wanneer ik nu een tijdelijke vorm aanneem, dan behoort daarbij een eveneens tijdelijk bewustzijn. Bewustzijn is mijn wijze om het te oriënteren binnen het geheel. Hoe meer ik mijzelf als begrensd tegenover dat geheel zie, hoe kleiner in feite mijn wereld wordt en hoe belangrijker ik mezelf acht. Daardoor heb ik minder toegang tot de krachten die om me heen zijn. Ik ben afgesloten van alle impulsen die daarin toch kenbaar zijn en voor mij misschien te vertalen zouden zijn in een boodschap, in een waarschuwing, misschien zelfs een aanduiding van een weten. Is dus niet bepaald goed. Wanneer de geest de stof verlaat, dan verliest ze betrekkelijk snel haar voorstelling van het zeer beperkte ik-zijn dat een mens nodig heeft. Want er is geen vaste wereld meer en alles gaat beantwoorden aan je gedachten. Die geest is dan wel ruimer, maar zij kan nog alleen reageren op datgene wat ze in beginsel al in zich draagt. laat ik het heel eenvoudig zijn. Als u terecht zou komen op Mars en iemand zou spreken over de schoonheid van de oppervlakte, dan zou u ze niet kunnen begrijpen en zien. Dus we denken, hoe komen ze daar nog bij? Maar ja, die Marsmensen hebben misschien andere ogen dan u. Hè? U komt op een methaanplaneet. Terwijl u aanmächtig in een ruimtepak er rond loopt te cirkelen, staat een ander te schetteren over de schoonheid van de methaanvallen. Denkt u, ja, nou, als u dat mooi noemt, met al die stormen en al die ellende. Dus er moet iets zijn in jezelf. Zou iemand over die methaanval spreken, zou je misschien kunnen denken aan bijvoorbeeld Victoria Falls. En dan begrijp je iets van die schoonheid. Begrijp je iets van die schoonheid, dan kun je weer begrijpen hoe de ander daarop reageert. En dan is dus een communicatie mogelijk. In de geest is die communicatie alleen mogelijk op datgene wat je in jezelf draagt, zodat je althans bij benadering kunt begrijpen wat de ander is, wat de ander uitstraalt. Wat is hier dan de voorouder? De voorouder heeft in zijn beleving iets van het geslacht waar de nakomeling dus deel van is. Dat is waar. Maar dit is een besef dat geestelijk betekenis heeft, omdat daardoor andere dingen begrepen kunnen worden. Een uitbreiding van bewustzijn. Een vergroting van persoonlijke inhoud. Maar wat die mensen daarin zoeken, is juist datgene waar jij al overheen gegroeid bent. En dan komt de vraag, ja, waarom zou die voorouder dan nog optreden? Er zijn twee redenen voor denkbaar. De eerste is dat men nog niet ver is gevorderd en een buitengewone binding heeft behouden met stof en het stoffelijk gebeuren. De tweede, waarschijnlijke, is dat het probleem waar het om gaat voor de entiteit belangrijk is, weerklank vindt in zijn bewustzijn en daardoor een neiging schept om dit probleem zoals het schijnbaar vast bestaat te bezien. Uit het opnemen van contact met de stoffelijke situatie ontstaat dan de mogelijkheid tot manifestatie. Ook allemaal duidelijk? Nog steeds? Ja? Nog niet vervelend? Ja, ik heb geen ingebouwde bel, anders zou ik even bellen voor het pauze is. Nou, voor degene die in slaap. Nou ja, hier niet aanwezig natuurlijk. Maar ik moest even een break hebben, want ik ga weer aan een nieuw stukje beginnen. Wanneer we nu weten dat alle energie verwant is, zou dit ook kunnen betekenen dat alle energie met een bepaalde afstemming verwant is. En nu komen we aan een magisch beginsel. Wanneer ik een naam schrijf en daar een persoonlijkheidsvoorstelling aan vastzit, die de persoon zelf nog niet verloren heeft, dan is een deel van dat neergeschrevene een deel, zeg maar een reflecterend deel, van de persoonlijkheid. Dat heeft men al betrekkelijk vroeg ontdekt, zodat we in de verre oudheid al allerhande voorouderbeelden vinden. De Arnoe-verering met uiteindelijk beelden als die van Paaseiland. De wijze waarop men beelden schept in Egypte, waar de Ba en eventueel zelfs de Ka vluchten kunnen wanneer het in Indianapolis geen goed weer is. Al dergelijke dingen. De afbeelding in zichzelf kan, wanneer de voorstelling voldoende duidelijk is en de naam, dus het ik-begrip, ik-omschrijving, daarbij aanwezig zijn, dan zal onmiddellijk daar een resonantie zijn met die geest. Wanneer er dus beelden zijn, en die resonantie is groot genoeg, en de interesse bij de voorvader is groot genoeg, dan is het denkbaar dat daar een manifestatie plaatsvindt. Dit is belangrijk omdat het duidelijk maakt waarom in het verleden die voorouderverering zo belangrijk was. Vergeet niet dat in die tijd de aarde jonger was, maar vele entiteiten ook veel jonger waren. Dus ze hadden minder menselijke incarnaties achter de rug. Daardoor waren ze veel meer verbonden met het leef- en denkpatroon, het illusiepatroon in feite, van hun nakomelingen, dan op dit ogenblik in een zeer ingewikkelde wereld denkbaar is. Zij hadden dus veel meer mogelijkheid om zich één te gevoelen daarmee, en ze hadden meer mogelijkheid om op welke wijze dan ook een fenomeen te veroorzaken. Want de aanvaarding, het geloof, speelt een grote rol. Een typisch ding. Wanneer u gelooft dat iemand u met een gloeiend ijzer zal beroeren, krijgt u brandblaren ook als hij u beroert met een ijspegel. Een mentale kwestie. Wanneer u gelooft in genezing, dan zelfs wanneer er geen werkelijke genezende krachten zijn, is het mogelijk dat die genezing toch op gang komt. Weet dat het is een tijd geweest dat doktoren viesmakende drankjes voorschreven, aquadistillata en een paar smaakstoffen, of broodpillen, eveneens bitter gemaakt met bijvoorbeeld een beetje quinine. En de mensen die pillen kregen, werden er beter van. Toch was de genezende werking van drankje en pil nil. Het geloof deed het. Dat betekent dus dat wanneer de grenzen die men normaal stelt, de redelijke grenzen aan het ik, verzwakken of wegvallen, er energieën zijn waarop je kennelijk een beroep kunt doen. Afwijper? Wanneer ik dan in een dergelijke toestand een voorouder roep, dan is het niet noodzakelijk die voorouder die met mij in contact komt. Maar ik heb een voorstelling van hem. Elke kracht die zich dan aanmeldt, zal ik zien, vertalen als voorouder. En dan is het ook begrijpelijk dat er inderdaad gekke dingen gebeurd zijn. In de, onder andere de beschavende Kirgizen en andere woestijnstammen uit Azië, horen we heel vaak van shamanisme, waarbij de shaman zichzelf in een transe brengt en een voorouder doorkomt. De procedure is bijna dezelfde die in Tibet wordt gebruikt bij bepaalde feestelijke gelegenheden. Daar hebben ze ook iemand die gelijktijdig als een soort oproeper en als een medium functioneert. Alleen wat daardoor komt is een demon. Dergelijke entiteiten spreken over het algemeen een bijna onverstaanbare taal. De klanken moeten vertaald worden. Iets wat bij een hele hoop orakels, etc. eveneens het geval is geweest. De vertaling echter is een geïnspireerde. Daardoor is het mogelijk dat de generaal die 5 generaties dood is, een stam vertelt hoe zij moeten reageren nu een naburige stam hun eigen weidegebied bedreigt. Onzin, misschien wel. Want het is niet die generaal. Maar er is iemand die het probleem herkent, daarop kan reageren en een raad geeft. Of die raad goed is of niet, ja, moet je afwachten. Dan moeten we dus niet zeggen, het is alleen maar onzin. En de broeders zien als voorouders is onzin. Als u voorouders aanroept, dan kunt u misschien met ons te maken krijgen. Wanneer uw toestand, uw probleem, et cetera, maar harmonisch zijn met ons. En omgekeerd kunt u ons aanroepen en misschien in contact komen met een van uw voorvaderen, die helemaal niet bij de orde hoort, maar die door het probleem, als het ware, zich betrokken voelt bij u en probeert te reageren. En dan kun je misschien, heel misschien zeggen, dat bepaalde vormen van spiritisme en zogenaamd spiritualisme in feite heel dicht staan bij de voorouderverheer. Maar dat ze één fout niet maken, en dat is dat ze de ontvangen kracht of raad altijd binden aan een bepaalde naam. Ook een ander punt is belangrijk. U bent natuurlijk mens, maar u bent deel van een hele levenscyclus. En dat wil zeggen dat er entiteiten zijn die nu in de geest vertoeven, maar die in die cyclus thuis horen. Hier krijgen we dan een wisselwerking. U behoort erbij, u bent deel van het beeld dat de anderen zich van het bestaan maken. Dient er gevolg, kunnen ze op u reageren. En ergens diep in uw onderbewustzijn is meestal ook wel iets verborgen waarin die saamhorigheid nog is uitgedrukt. U kunt daarop antwoorden. Omdat we geen namen geven, staan we iets dichter bij de werkelijkheid. Bezien we de praktijk, dan zijn de verschillen betrekkelijk gering. Zo, tot zover. Vragen? Ik zou het ook niet weten hoor, maar ik vraag het aan u. Dan gaan we nog een klein beetje een andere kant uit. Tenzij je bezwaar hebt natuurlijk. De voorstelling die je maakt van de wereld is niet de werkelijkheid. Om het heel simpel te zeggen, er is een waar beeld, noem het Grieks nominon. En er zijn 10.000 interpretaties van dat beeld. Die interpretaties bepalen de waarneming van het beeld, maar niet het wezen dat eraan ten grondslag ligt. Kunt u het volgen? Als je nu een stap verder gaat, kun je dus zeggen, wij scheppen in wezen onze eigen wereld op grond van een aantal vaste waarden en wel door middel van de interpretatie daarvan. En dat zou een verklaring zijn voor een hele hoop eigenaardigheden. Hoe is het bijvoorbeeld denkbaar dat men toch met veel zeevarende naties op een gegeven ogenblik tot ontdekking komt dat de aarde rond is? Wat was de reden daarvan? Ja, men zag eerst de mast van een schip en dan het schip zelf. Maar dan vraag ik me alleen maar af, als er al zoveel jaren scheepvaart is, hoe komt het dat niemand dat heeft opgemerkt? Of zag men misschien wel het hele schip? Begrijpt u? Hoe komt het dat men een hele tijd geocentrisch denkt, dus de aarde als middelpunt van alles, dan overgaat naar de zon als centrum van alles. En vandaar overgaat naar een kosmische voorstelling, zoals men die op het ogenblik een beetje heeft. Wat is nou meer waar? Natuurlijk, degene die op het ogenblik wetenschappelijk alles bekijkt, zegt, ja, wat wij hebben is waar. Dat andere moet dus een vergissing zijn geweest. Maar waarom moet dat? Dat is maar een vraag. zeker wanneer we ons realiseren dat waarnemingen waardoor men dus solcentrisch ging denken, dus alles draait rond de zon over de aarde, in feite berust op waarnemingen, gedaan met dezelfde soort instrumenten, inclusief astrolobium, zogenaamde waterklok, die vele eeuwen daarvoor gebruikt waren, toen men geocentrische waarnemingen op grond ervan deed. En dan is er nog een ander punt. Er zijn een hele hoop nieuwe elementen ontdekt, hè, de laatste tijd. Nu is het gekke dat die elementen pas ontdekt worden nadat ze gepostuleerd zijn. Er werd een zekere volgorde van elementen aangegeven. Als iemand die heeft zo'n lijst gemaakt. En toen men de elementen daaraan ging toetsen, bleek het waar te zijn. Voor die tijd heeft men de elementen ook getoetst, maar toen was het niet waar. Hoe komt het dat knappe koppen dat toen niet hebben ontdekt, maar dat nadat er een theorie was, de zaak wel ontdekt werd? Nou, een gek redenering, hè? Ik wil niet zo ver gaan dat ik zeg, dus u schept uw eigen wereld. Maar ik zeg wel, u schept uw eigen wereldbeeld. En uw streven en uw zoeken wordt bepaald door de verwachtingen die u ten aanzien van die wereld hebt. En daaruit vloeien voor u feiten voort, die door u niet worden geïnterpreteerd volgens hun werkelijke waarde, maar volgens de waarde die ze in uw schema van denken op dat ogenblik hebben. Is dat aanvaardbaar? Dan zouden we misschien ook kunnen zeggen, wanneer je intens aan de macht van je voorouders gelooft, wanneer die voorouders voortdurend vereert, dan leef je in een wereld waarin die voorouders voor jou een direct deel van het bestaan uitmaken. Dan zul je allerhand factoren als van die voorouders komende interpreteren. En daardoor je geloof door de feiten voortdurend bevestigd zien. Op het ogenblik echter dat je niet meer aan die voorouders gelooft, blijven dezelfde feiten bestaan, maar je ziet ze anders. Daardoor vormen ze dan ineens een aanwijzing dat de voorouders er niet zijn. Gemeene redeneringen. Maar het is zo gek niet als u denkt. Want wat ik hier zit te beweren, komt erop neer dat waar een voorouderverering bestaat, de mensen de bevestiging van hun geloof vinden door de interpretatie van gebeurtenissen van fenomenen die op basis van hun geloof zo plaatsvinden. Dan zeg ik, mensen die een bepaald geloof hebben, zien de wereld anders dan u. De betekenis van de feiten is voor hen anders dan voor u. Maar dan kunt u niet zeggen dat ze gelijk of ongelijk hebben. U kunt alleen zeggen dat hun beeld van de werkelijkheid sterk verschilt van dat van u. En ja, dan moet je natuurlijk de vraag opwerpen. Als er nou niemand meer gelooft in geesten, bestaan ze dan? Ja, logisch. En dat is het antwoord, een bewustzijn heeft een ik-besef. Of dat ik-besef als geest zal worden geïnterpreteerd onder bepaalde omstandigheden, is afhankelijk van degene die interpreteert. Maar het besef op zichzelf, deel zijnde van het geheel, eigen inhoud, eigen potentiaal, verschillen kennende, zal blijven bestaan. Alleen de samenhangen die in een bepaalde denkwijze of leer ten aanzien van die geest worden gesteld, vallen weg. Ja, ik zoek naar een manier om duidelijk te maken, maar het lijkt me nog lastig. We zitten hier in een kamer. Is dat een echte kamer? Met echte meubels? voor u wel. Maar stel nu dat iemand dat heel anders beschouwt. Dan zit die misschien gelijktijdig op een stenen bank in een tuin. Begrijpt u? En dan kunt u zeggen, ja, maar dat is dan een illusie. Ik zeg, nee, want voor de ander is het werkelijk. Het is een andere werkelijkheid. Of stel dan eens een keer alle beelden zouden kunnen laten verdwijnen die de mensen dus hebben gemaakt. Dat alleen de werkelijkheid, ja, het nominon van alle dingen dus, overblijft. Dan zou je zitten in een wereld waarin geen samenhang meer is. De samenhang vloeit voort uit het denken. Maar het denken zal er altijd moeten zijn. Omdat zonder het denken geen constatering mogelijk is. Kunt u me volgen? Er is iemand die zegt, nou gooi het maar in mijn pet. Maar dan mocht u mijn geestelijke pet even leveren. Nou ja, hier en daar vindt men het moeilijk. Maar het komt er hier op neer. Je maakt de dingen grotendeels door de wijze waarop je ze ziet. De relatie tussen mens en geest wordt bepaald door de wijze waarop de mens de geest ziet, maar vanuit de geest ook worden de mogelijkheden bepaald door de wijze waarop de geest zichzelf en de mens ziet. Waar theoretisch de mogelijkheden onbeperkt zouden zijn, zijn de mogelijkheden door het bewustzijn, zowel aan de ene als aan de andere kant, zeer beperkt. En het is daarom dat ik me een beetje korzelig ga gevoelen wanneer men de broeders tot een soort voorouders wil maken. Ik weet te goed dat onze eigen voorstelling van kosmisch evenwicht, van mogelijkheden, van mensheid en van geestelijk bestaan bepalend zijn voor de manier waarop we ze beleven. En dan kunnen we daar niet eenvoudig een andere voorstelling aan toevoegen, zonder datgene wat bestaat in wezen teniet te doen. Laat ik het heel simpel zeggen. Alles is een evenwicht. Maar wanneer er ook maar één lambda, één kleinste partikel, dus niet meer in staat is, om volgens een gangbaar patroon te bewegen. Dan komt het tot stilstand en houdt op als deel te bestaan. Maar dan is het hele evenwicht weg. Dat willen we gewoon. Daarom houden we het liefste vast aan de voorstellingen die voor ons het beste werken. En dat beeld is een wereld in de geest, waarbij een ieder die behoort tot de bewustere geesten, de meer algemeen bewuste geesten zou ik misschien moeten zeggen, besef heeft voor de noodzaak van een ieder om op zijn eigen wijze te leven en te ervaren. En wij vinden het prettig wanneer men ons op aarde een beetje aanvaardt. Daardoor wordt communicatie makkelijker. Daardoor kunnen we wat meer van u begrijpen en iets meer misschien ook u als raad geven, toefluisteren of zelfs een enkele keer voor u doen. Maar wanneer we die voorstelling gaan veranderen, dan veranderen we het patroon. Maakt u van ons voorouders, dan zijn we ineens aan stoffelijk genetische reeksen gebonden en niet meer aan harmonieën van zuiver geestelijkheid. Wanneer u ons gaat aanroepen, oproepen als ouders of voorouders, dan kan er misschien een dwangpatroon ontstaan, waardoor we aan u gebonden raken. Maar de kans is veel groter dat we dan eenvoudig niet meer kunnen reageren, dat u ook niet meer waar kunnen nemen. Onze wereld is een steeds wisselvalliger wereld, u ook. Want naarmate het bewustzijn verandert, verandert het bestaan. Waar het bestaan verandert, verandert de bewustzijnswaarde. En het is die bewustzijnswaarde die de harmonie bepaalt tussen wat in de geest leeft en wat in de stof leeft. En daar wou ik het bij laten. Dat is niet zo makkelijk. Nou, iedereen tevreden? Geen vragen erover? Nou, dan wordt het pauze en dan wens ik u toe dat u in vrede mocht rusten gedurende die tijd om weer volledig geestelijk actief verder te gaan met uw eigen wereld, wanneer na de pauze vragen worden behandeld, et cetera, die u zelf kunt stellen. Mag ik u danken voor uw aandacht? Ik heb eraan twijfel.
Dank u.